VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Met straks het verhaal van Cupido en Sidron. Twee zwarte jongetjes die stadhouder Willem V in de 17e eeuw cadeau had gekregen en waarover nu een boek is verschenen. Bazijn is de gast om te praten over de wereldverbeteraars Gandhi, King en Mandela en de actualiteit van hun ideeën. En we gaan het hebben over architecten uit de 20e eeuw, ook wereldverbeteraars in zekere zin. Maar nu eerst een fragment uit het nieuws van deze week.
De manier waarop de regering van Myanmar de islamitische Rohingya uit het land verjaagt is een schoolvoorbeeld van etnische zuivering. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN.
I call on the government to end its current cruel military operation.
Afgelopen weken zijn meer dan 300.000 Rohingya uit Myanmar naar buurland Bangladesh gevlucht uit angst voor aanvallen van het leger op hun dorpen. Regeringsleider Aung San Suu Kyi zegt dat het leger alleen jaagt op de militante Rohingya. Maar volgens de VN zijn alle Rohingya doelwit van agressie. En is er sprake van etnische zuivering.
Ja, een school bijvoorbeeld van etnische zuivering dus volgens de VN, terwijl Aung San Suu Kyi zegt dat het alleen om de militante Rohingya's gaat. Inmiddels zijn er al bijna 400.000 uit Myanmar verdreven en is er sprake van een ware exodus. En de vraag is hoe dat komt en waarom de regering van Myanmar zich aan deze genocide bezondigt. En wat toch de rol is van Nobelprijswinnares voor de vrede Aung San Suu Kyi.
Ja, aan tafel hebben we Myanmar-kenner Joop Verstraeten, die eerder al een boek schreef over het voormalige Birma en die binnenkort met een boek komt over Aung San Suu Kyi. Ja, dat is er in één keer uit. Getiteld De minister van alles en de moslims van Myanmar. We komen er vast straks nog op terug, Joop, op de rol van nog één keer, maar dan Aung San Suu Kyi. En net was in het nieuws dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties haar oproept om aanstaande dinsdag, als ze een toespraak voor de natie houdt voor televisie, dat is haar laatste kans om nog iets aan het geweld te doen. Ja. Als ze het dan niet doet, dan gaat die etnische zuivering door. Haar laatste kans, al dus de VN-secretaris. Hoe schat jij het in? Gaat ze die kans pakken?
Ik ben daar uitgesproken somber over. Maar op de eerste plaats wil ik eigenlijk zeggen dat het op zijn zachtst gezegd markant is dat dit een persconferentie wordt in Myanmar zelf. Zij heeft ervan afgezien deze week om naar New York te reizen.
De Verenigde Naties, ja.
Daar bij de algemene vergadering op te treden. Ze blijft liever in eigen land. Wat wel noemenswaardig is, is dat voor deze ene keer ook buitenlandse correspondenten zijn uitgenodigd voor die persconferentie.
Ja, maar even voor de helderheid, jij verwacht niet dat zij gaat doen wat iedereen hoopt dat ze doet, namelijk zegt het moet stoppen, onmiddellijk. Nee.
Dat verwacht ik niet. En ik ben ook eerlijk gezegd somber over de spierballen van de VN. Ik denk dat dit een tamelijk loos dreigement zal blijken te zijn. Omdat China en Rusland, niet onbelangrijk in de Veiligheidsraad, inmiddels al hebben kenbaar gemaakt dat zij haar zullen blijven steunen. Is ook begrijpelijk, althans voorspelbaar. Want China kampt met zijn eigen moslimminderheid, Oeigoeren in Xinjiang. En Poetin met zijn Tsjetsjenen en andere moslims in de Caucasus. Dus die zullen daar niet dwars gaan liggen.
Maar zijn die Rohingya daarmee te vergelijken met de Tsjetsjenen of de?
Nee, in ieder geval niet in het opzicht van wat hen nu wordt aangevreven, namelijk dat zij zo'n militante minderheid zouden zijn.
Ja, of willen ze afscheiding? Of zoals de Tsjetsjenen bijvoorbeeld?
Dat zouden ze nu wel graag willen, denk ik.
Ja. Nou ja, als je met z'n 400.000 inmiddels in een ander land bent, dan ben je bijna afgescheiden, moet ik zeggen. Ja. Goed, sorry. Maar even voor de helderheid, die Rohingya.
Ja.
We hebben het nu over, er is sprake van een genocide. Ik geloof niet dat daar door veel mensen aan getwijfeld wordt. Het speelt al jaren. Wat is er al jaren gaande? Vertel eens.
Nou, op de eerste plaats is het de enige moslimminderheid die er is. De enige niet-boeddhistische minderheid. Myanmar is een land dat wordt gedomineerd door de Bamar, de etnische Bamar. Dat is een bevolkingsgroep die zo'n 65% van de totale bevolking uitmaakt. En ook het hele land in allerlei instituten domineert. Tot en met het leger. Daaromheen telt het land een groot aantal kleinere etnische minderheden. Maar dat zijn bijna allemaal, net als de Bamar, boeddhisten. Er zijn twee uitzonderingen. De Karen-minderheid, dat zijn christenen. Ooit bekeerd door Amerikaanse en Britse zendelingen. En dan in het uiterste westen zijn de moslims. Een kleine minderheid van ongeveer, ik schat 2% op de totale bevolking.
Ja, maar ik vroeg, ze worden al een aantal jaren vervolgd. Ja. Wat zit daarachter? Er wordt steeds gezegd, er zit het leger achter. Ja. Hoe zit het?
Het leger zit daar zeker achter, maar niet alleen. De laatste jaren wordt het ook manifest dat er een groep zeer vocale en luidruchtige extremistische boeddhisten achter zit. Die het land willen zuiveren van alle ongewenste elementen. Die van mening zijn dat in Myanmar het boeddhisme alleen tot volle bloei kan komen indien het een zuiver land wordt. Dat is ook een ideologie die elders in Azië wel, in Oost-Azië wel wordt aangetroffen. Maar om naar het begin van je vraag terug te keren. Voor mij geldt dat een belangrijk moment in de geschiedenis de Tweede Wereldoorlog is geweest. Op dat moment was Myanmar, toen nog Burma geheten, een Britse kolonie. Die werd aangevallen door Japan. En daar heeft zich dus voorgedaan dat een deel van de bevolking de zijde koos van de Japanners. En een deel bleef trouw aan de Britten. En daar ligt dus ook een grote breuklijn tussen de moslims enerzijds, die kozen voor de Britten. En de Bamar, die
die kozen voor de Japanners.
Die kozen voor
dus
de Japanners.
Dus dat is een beetje het Indonesische model van Sukarno.
Ja.
En dus ze worden ook een beetje als landverraders gezien. Of althans, het wordt ze aangevreven wellicht.
Ja, zeker. Na de Japanse capitulatie waren mannen als Churchill en de toenmalige gouverneur van Brits-Indië en het oppercommando waren van mening dat de leider van die Bamar, dat was Aung San, de vader van Aung San Suu Kyi, voor hoogverraad berecht diende te worden. Maar de Britten hadden een zeer bloedige scheiding met India achter de rug. En wilden eigenlijk zo snel mogelijk af van die kolonie Burma. Ze wilden niet een herhaling van wat zich in India had afgespeeld. En daartoe werd Mountbatten van stal gehaald. En die dacht, quick and dirty. Aung San is mijn man. En die heeft een streep gezet onder die aanklacht.
Dus het probleem met de Rohingya is dat ze eigenlijk al een discutabel, heel makkelijk kunnen worden neergezet als een discutabele minderheid. Zijn ze ook nog eens een keer moslim, waardoor het terrorisme wordt aangewreven. Dat is ook een makkelijke zet.
Target of opportunity.
Ja. Die rol van Aung San Suu Kyi, zij zou, hoorden we steeds, machteloos zijn, gegijzeld door de generaals en door de boeddhistische meerderheid. Ja. Is ze inderdaad een marionet geworden?
Ja, in zekere zin wel. Maar dat is willens en wetens een keuze. Het resultaat van keuzes die ze zelf gemaakt heeft. Toen zij terugkeerde in de politiek in 2012, na al die jaren van huisarrest. Toen zij terugkeerde in de politiek, heeft zij geageerd tegen de voorliggende grondwet. De nu nog steeds vigerende grondwet. En daar staan een aantal bepalingen in die haar erg dwars in de keel zitten. Ik wil ze wel even noemen. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar
valt het maar samen.
Ja, nou ja. heel opmerkelijk, in een grondwet, 25% van de parlementszetels zijn gereserveerd voor de militairen. Ook gereserveerd voor de militairen zijn de ministeries van Defensie, grenszaken en binnenlandse zaken. Misschien nog opmerkelijker. In de grondwet is vastgelegd dat iemand van buitenlandse afkomst of gehuurd met een buitenlander, of die kinderen heeft van met een buitenlandse nationaliteit, geen president kunnen worden. En tenslotte, wijzigingen in de grondwet zijn alleen mogelijk met een meerderheid van meer dan 75% van de stemmen. Dat legt dus de sleutel om de grondwet te wijzigen bij het leger. En dat artikel over die beperking in de mogelijkheden van wie er president gaat worden of niet, dat is heel evident, althans in mijn ogen, een manier om Aung San Suu Kyi in het gareel te houden.
Maar
zij heeft de brandende ambitie om president te worden. Dat heeft ze ook in de periode tussen 2012 en 2015 bekendgemaakt.
Zeg je nu eigenlijk, zij laat zich gijzelen, omdat yes. als ze zich niet laat gijzelen, yes. is dat een streep door haar carrière en zal ja. ze nooit president worden? Ja. Is dat eigenlijk
ja.
wat je zegt?
Ja, dat klopt.
Akkoord,
dat
klopt. Helder. Dan is de vraag natuurlijk.
En je noemde ook de boeddhisten. Dat is de andere groep die haar in de tang houdt, want dat is het electoraat. 95% van de bevolking is boeddhist. En in een samenleving zoals het voormalige Burma, het huidige Myanmar, waar nog nauwelijks sprake is van een civil society, hebben die boeddhisten buitengewoon veel gezag.
Ja, dus ze zit vast, maar ze laat zich ook vastzetten omwille yes. van haar eigen carrière.
Yes.
En dat is niet echt lekker, laten we het maar simpel houden even. In je boek, wat nog gaat komen over een paar ja, weken, ja. heb je ook een heel hoofdstuk gewijd, voor zover ik dat weet, aan Aung San Suu Kyi. En dan zeg je eigenlijk, je vraagt je af, hoe komt het nou toch dat zij niet geen antwoord heeft op het minderhedenprobleem? Waarom verwaarloost ze dat? En ze heeft de Nobelprijs vanwege et cetera. Ja. En wij hebben in het Westen de vreemde gewoonte om te vinden dat je de rechtsstaat afmeet aan hoe ze omgaat met haar minderheden. Zij heeft daar kennelijk geen plan voor, zeg jij.
Dat klopt. Even nog specifieker, die Nobelprijs is haar toegekend vanwege haar, letterlijk citeer ik, geweldloze strijd voor de mensenrechten. Nou even naar je vraag. Dat in mijn eerdere boek, en dat dateert van 2006, heb ik al mijn verwondering uitgesproken over het feit dat zij toen onbetwist icoon van de mensenrechten, op geen enkele manier te verleiden was om iets te zeggen wat zij van plan was te doen op het moment dat zij ooit eens aan de macht zou komen.
Met die minderheden?
Terwijl die minderheden juist het
een derde van de bevolking, hè?
Ja, een derde juist. Van de bevolking, verdeeld over een groot aantal verschillende etnische minderheden, maar inderdaad, een derde van de bevolking. En het land werd toen al geteisterd door voortdurende strijd, burgeroorlogen tussen het Bamar-leger enerzijds en de milities van de verschillende minderheden anderzijds. En ik heb me in dat boek ook verwonderd hoe correspondenten en journalisten er niet doorheen kwamen of niet doorheen durfden te komen. Wanneer zij weer weigerde om daar iets over te zeggen.
Het heeft misschien te maken met het feit waar we dadelijk nog op komen met Bas Heijnen, dat we in het Westen eenmaal behoefte hebben aan echte helden uit één stuk. En, en we wilden kennelijk Aung ook graag daartoe laten behoren. Wat moet zij doen om nog geloofwaardig te worden in jouw ogen? Tot slot.
Dat stadium ben ik gepasseerd. Ik geloof daar niet meer in.
Goed, je boek, wanneer komt het?
Dat is een week, maximaal 10 dagen.
Goed, de minister van alles en de moslims van Myanmar. Het is gewoon in de boekhandel over een paar weken.
Yes.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. That all men are created equal. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Ja, een klein fragmentje uit de beroemde I Have a Dream speech van Martin Luther King. Gisteren opende in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling waarvan de titel naar die speech verwijst. Namelijk We Have a Dream, heet die. En met dat wie wordt onder meer ook verwezen naar de drie hoofdpersonen van die tentoonstelling, naast Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. Bij ons is aangeschoven Bas Heijnen, ik zei het al. Hij schreef een boekje bij de tentoonstelling getiteld Wereldverbeteraars. En dat gaat over deze drie iconen en hun erfenis. Zeg maar hun betekenis nu. Ja. Goedemorgen Bas.
Goedemorgen.
Je hebt het boekje in opdracht van de Nieuwe Kerk geschreven. Wat was je eerste gedachte, deze drie mannen juist?
Nou, om eerlijk te zijn dacht ik wel van, wat zou je daar nou nog aan willen toevoegen? En het is ook een beetje dat die mensen zijn bijna een soort cliché van een cliché geworden. Hè, van de ons betere ik. Iets wat we allemaal met de mond beleiden. Van hoe zouden we allemaal willen zijn? Een geweldloos verzet. Vermogen om te vergeven enzovoort. Dus ik dacht een beetje, wat zou ik daar nou nog aan toe kunnen voegen? Aan de andere kant dacht ik juist, omdat zij een beetje al te rooskleurig zijn opgenomen in onze massacultuur. Iedereen, of het nou een minister is, of een kunstenaar, of een activist, of een zakenman. CEO van Apple heeft een portret van Martin Luther King in zijn kantoor. Maar wat betekent dit nou eigenlijk nog? En dat is eigenlijk ook wel mijn onderwerp in andere boeken ook. Het humanisme van na de Tweede Wereldoorlog. Het idee van het idee van inderdaad samenleven in een maatschappij waar de ander niet de strot van een ander doorbijt. Mm-hmm. Hoe doe je dat? En al die andere begrippen. Wat betekenen die nog eigenlijk? Zijn die een beetje soft geworden? Er is een reactie gaande tegen die idealen. Kijk naar wat Trump, naar Poetin, naar Erdogan en heel veel bewegingen in over de hele wereld. Dat idee van universele waarden voor mensen. Nee, het gaat om de groep, het gaat om onze traditie, het gaat om onze cultuur, het gaat over onze identiteit. Ik dacht, dat is een goed onderwerp om er toch eens in te verdiepen. En toen bleek eigenlijk, toen ik me echt... Ik wist van Gandhi veel en van Mandela ook, maar van Martin Luther King weer veel minder. En ik bleek fascinerend te zijn. Deze drie mannen zijn veel menselijker ten eerste dan wij van ze hebben gemaakt. Maar ook veel interessanter en ook veel grotere denkers misschien. Ze worden altijd als activist, als iemand die prachtig speecht. Ja. Martin Luther King was een filosoof ook, die echt, zijn preken bijvoorbeeld, die zou je zo in de krant kunnen zetten. Die zijn zeer uitdagend en interessant. En ja, dat was voor mij een enorme verrassing. En deze figuren zijn veel boeiender dan ik had verwacht misschien in het begin, en veel actueler.
Ja. Je had in eerste instantie eigenlijk een beetje het idee van, misschien moet je van een voetstuk gaan halen, zoals Aung San Suu Kyi zelf van haar voetstuk gesprongen is nu. En daar ben je al lezende weer van afgestapt.
Nou ja, kijk, ja. Die bunking. Kijk, dat is natuurlijk, als je een figuur van Gandhi neemt, als er nu veel klagen over zijn jaren in Zuid-Afrika, dat hij eigenlijk racistisch zou zijn geweest. En het is heel goed om dat uit te zoeken. En er zijn ook, racisme is een ander begrip natuurlijk in het begin van de 20e eeuw, maar zeker moet je dat onderzoeken. Dus dat is meerwaarde. Alleen je kunt daarmee Gandhi niet afschrijven. Want Gandhi is van een ongelofelijke betekenis geweest voor Martin Luther King. Zonder Gandhi zou Martin Luther King niet Martin Luther King kunnen zijn.
Ja, voor allebei
dus
ook eigenlijk.
Het is goed om die. Kijk, bij iedere, ook bij Mandela, kun je echt wel een aantal kanttekeningen maken. Die scherpe randjes laten zien van die persoonlijkheden. Maar het is juist goed om ze niet tot heilig te verklaren. Want heilige, dat is iemand aan wie je lippendienst bewijst. En vervolgens ga je gewoon je eigen slechte gang. Je gaat. Laat ze je uitdagen. En ook in hun. Niemand van deze drie heeft ooit gezegd dat hij heilig was, dat hij niet kon falen. Ze zijn alle drie behoorlijk bescheiden. Ze hebben zich altijd geprofileerd als onderdeel van een brede beweging. Wij hebben, of misschien ook hun medestrijders, hebben ze op een voetstuk gezet. Maar het is juist goed. Het feit dat je iemand van zijn voetstuk afhaalt betekent niet dat je hem niet meer serieus moet nemen of dat je hem kunt afschrijven. Ik denk juist dat het gedachtegoed, eigenlijk, en dat is mijn stelling in het boek, veel radicaler is dan dat zoetsappige, sentimentele humanisme wat wij ervan gemaakt hebben. Het is veel uitdagender, omdat het tegen onze eigen instinct ingaat. We weten ook door nieuwe wetenschap dat de mens niet geneigd is om te denken dat de andere mens ook onderdeel is van de complete mensheid. Nee, mijn mens is geneigd om in de groep zich terug te trekken, om verschil te maken in plaats van de gelijkenissen op te zoeken. Nou, dankzij met die effecten daarvan hebben we in deze tijd, ook door de desillusies van de idealen, zeker in de landen waar deze drie mannen vandaan komen, in India, Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten, is een algemeen gevoel van desillusie. En mijn stelling is dat dat gevoel van desillusie zeker onnuchterend is, maar niet de reden moet zijn om het gedachtegoed van deze drie mannen op de vuilnisbelt van de geschiedenis te gooien.
Is het nou toeval dat als we drie
ik zeg maar even voor het gemak, helden van ooit kiezen uit de 20e eeuw, dat het alle drie helden zijn die verbonden zijn aan oftewel het anticolonialisme of antiracisme, dat het alle drie helden zijn die ons verwijzen naar het pijnlijke verleden. Het gaat over onze identiteit, onze cultuur, hoor ik je net zeggen, en we kiezen helden die eigenlijk vroeger onze vijanden waren.
Nou ja.
Hoe moeten we, is dat toeval? Hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, kijk,
daar zou je toch over van denken, hoe zit dat nou eigenlijk?
Nou, als je zegt, ze hebben het Westen, of de Westen, de Britten en de, in Zuid-Afrika het apartheidsregime. En in Amerika de
apartheid ook.
Ja, de segregatie in het zuiden vooral, maar natuurlijk over het algemeen het racisme in Amerika aangekaart. En in wezen, dat heb ik ook beschreven, ze hebben in wezen de discrepantie tussen de verheven idealen van de verlichting en van de democratie, waar wij allemaal zeggen van we zijn allemaal de gelijkheid van de mens, het universele idee dat iedereen een plaats heeft in de samenleving, dat werd met de mond overal beleden. Alleen in de praktijk bleken hele grote groepen en rassen buiten dat concept van die algemene menselijkheid. Ik citeer Pankaj Mishra en zegt dat verlichtingsproject was eigenlijk voor toch een uitsluitingsproject juist. Er werden heel veel mensen uitgesloten.
Dus zij zijn ons goede kwade geweten.
Nou, zij hebben die eigenlijk put your money where your mouth is. Ze hebben in wezen laten zien dat die diepe discrepantie nog steeds natuurlijk in heel veel samenlevingen er is tussen wat met de mond beleden wordt en wat er in de werkelijkheid aan de gang is.
Heb jij de behoefte, want ik hoor je net zeggen dat je niet de behoefte had om ze van hun voetstuk te halen.
Nee, allesbehalve.
Tegelijkertijd denk ik dan, ja, vroeger hadden we ook heiligen in de katholieke kerk, Antonius, Simon Pilaar heilige, die werden ook niet van hun voetstuk gehaald. Werden we daar nou betere mensen van, door daarin te geloven?
Nou,
maar ik bedoel, moeten we dit willen? Moeten we niet gewoon zeggen, als je het goede wilt doen of als mens redelijk wilt leven, nou, lees de grondwet, gebruik gewoon je nuchtere verstand en geen enkele held volgen?
Nou, dat lijkt me een heel slecht recept, eerlijk gezegd.
Nou, waarom?
Omdat het deze drie mannen zijn, wat ik zei, ze zijn ook filosofen, zijn denkers, die voortdurend het onderwerp van hoe verhoud je als individu tot de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Wat zijn je vooroordelen? Door welke bril kijk je? Dat vind je niet in de grondwet. In de grondwet staat gelijk dat we allemaal gelijk moeten zijn. En met de mond kunnen we dat allemaal zeggen. Maar doen we dit ook? In het dagelijks leven volgen we dat ook? Zoals King zegt, Mandela, vlak voordat hij afscheid nam als president van Zuid-Afrika, zei hij van de maatschappij veranderen is niet het moeilijkste. Het moeilijkste is jezelf veranderen.
Ja.
Er is een discrepantie tussen de wetten en de gelijkheid en wat we met de mond beleiden en wat we allemaal vinden. Iedereen voelt zichzelf natuurlijk vol goede bedoelingen. Met de maatschappij zoals we die aantreffen, waarin ongelijkheid, racisme en discriminatie natuurlijk wel een rol spelen. En ik heb in mijn boek meer op het filosofische aspect van deze drie mannen geconcentreerd. En minder op hun activisme. Daar zijn boeken vol over geschreven. En hun erfenis van het activisme, dat komt zeker in het boek voor. Black Lives Matter kun je noemen. Er zijn allerlei bewegingen. Die eeuwige discussie over geweldloosheid. Hè, want Gandhi, dat was het revolutionaire idee van Gandhi. En je ziet hoe moeilijk, kijk naar Myanmar, hoe moeilijk dat vol te houden is. Maar die discussie en natuurlijk de discussie tussen in hoeverre doe je water in de wijn, in hoeverre wil je militant zijn, Martin Luther King en Malcolm X, die discussie speelt nu ook. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet terugvindt in een in principes of in de grondwet of in mooie gedachten over de samenleving.
Ja, maar wat je ook schrijft is dat het eigenlijk in die mensen zelf zit en dat het bijzondere nog ineens aan deze drie is hun gedachtegoed zelf, maar het feit dat ze het ook dat ze er werkelijk zelf naar leefden en het probeerden te realiseren. Als je dan kijkt wat ermee gedaan is, hè, als je dan naar het nu kijkt, naar bijvoorbeeld de huidige leider in India, Modi, die zich ook aan Gandhi spiegelt.
Nou, er zijn
die lijkt dat toch op geen enkele manier.
Er zijn uitgebreid in bod. Ja, er zijn twee gevaren waar als je iemand verheerlijkt of met een geur van heiligheid omringt, dan kun je die ook makkelijk voor je karretje spannen. Eén daarvan is het beroemde filmpje van Apple, dat is commercieel. Hè, dat je zegt van we are the crazy ones. In de eind jaren 90 werd dat filmpje van Apple, waar Gandhi dan in voorkwam. Ja. En dan wordt Gandhi eigenlijk, het wereldbeeld van Gandhi wordt eigenlijk gebruikt om computers te verkopen. Want zo ligt het natuurlijk. Ja, dus je kleed je aan met iets heel mooi in gedachten.
Dat is die tegen hongerloontjes in Azië gemaakt worden.
Het tweede gevaar is dat mensen die, zoals bijvoorbeeld Modi of Zuma in Zuid-Afrika, Zuid-Afrika en Trump in Amerika in wezen lippendienst bewijzen aan deze drie grote mannen. Want het zijn heiligen en er zijn standbeelden en straten nagenoemd in parken en er is een feestdag nagenoemd in Amerika. En dan bewijs je lippendienst, terwijl je in wezen je gedrag daar totaal van afwijkt. Modi is van de BJP en dat is een hindoe-fundamentalistische partij die in het verleden, en ook wel recent geweest, enorm stemming maakt tegen de moslims in India. Die is juist verdeeld. Er zijn nu allerlei kwesties, beschrijf ik ook in het boek, waarin zogenaamd om heilige koeien te beschermen in India, worden moslims beschuldigd van dat ze koeien gemaltreteerd hebben. En dat zijn lynchpartijen, echt lynchpartijen. Modi heeft heel lang zijn mond gehouden, heeft het nu veroordeeld. Maar je ziet dat Modi heel erg ziet dat het merk Gandhi, want zo mag je het dan wel noemen, gebruikt kan worden om zich natuurlijk een enorme humane en internationaal humanistische krediet op te bouwen. Dus hij neemt buitenlandse bezoekers ook mee naar de ashram van Gandhi. Nou, en zo wordt die nagedachtenis wordt heel makkelijk misbruikt door mensen die in wezen gedachten en ideeën op nahouden die recht tegen het gedachtegoed van deze man ingaan. Maar ook dat verklaart weer dat gedachtegoed niet ongeldig. Dat betekent alleen maar dat je er nog beter naar moet kijken. Je moet dingen je echt eigen maken, wil het waarde krijgen, in plaats van dat je er alleen maar een beetje mooi weer mee speelt.
Ja. Maar kunnen we een soort balans opmaken als we kijken naar wat dat gedachtegoed bewerkstelligt? Het, aan de ene kant zeggen we dus, nou ja, Zuid-Afrika is niet het nee, ideale verbroederde land geworden. India ook niet echt. Nee. Aan de andere kant, de apartheid is wel weg en India is wel onafhankelijk.
Nou ja, ik kan zeggen, precies, men heeft wel degelijk, ja, en ook Martin Luther King, men heeft wel degelijk de wereld een stukje beter gemaakt. Alleen, ja, het paradijs op deze aarde is uitgebleven. Maar dat is misschien ook, dat mag je die mannen niet kwalijk nemen. Want zij zagen, kijk, een van de favoriete citaten van Mandela was: a saint is a sinner who keeps on trying. En dat keeps on trying, dat is natuurlijk waar de kern van het gedachtegoed is zit. Natuurlijk kun je het. De mens blijft altijd wel heel erg de mens. Het is dus eigenlijk een gevecht. Dat is eigenlijk wat ze zo radicaal maakt. En niet zoetsappig. Is dat ze voortdurend de mens tegen zijn eigen aard en zijn eigen aanvechtingen in moet denken. En voortdurend moet proberen zijn eigen kleine wereld als onderdeel te zien van een grote wereld waar hij zich toe moet verhouden. En zijn eigen groep mensen moet bewegen om zich op een ander, in een ander te verdiepen, zich tot die ander te verhouden. Nou, dat is, lijkt mij, zeer actueel voor deze tijd.
Goed, nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. De ideeën zijn dus nog steeds zeer actueel. Het boek heet Wereldverbeteraars, is uitgegeven bij Prometheus. En de tentoonstelling is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
De column van Alexander Munninghoff.
Bij mijn pogingen om meer te weten te komen over Noord-Korea en daardoor beter te begrijpen wat zijn leiders en zijn volk drijft tot de daden die mij werkelijk de angst om het hart doen slaan, werd ik in deze dagen geholpen door mijn goede vriend Adrie Groenveld uit de Aalsmeer. Hij is muzikus, pianoleraar en volgens mij de enige Aalsmeerder die ik ken. 3 keer is hij met me meegeweest op reis. 1 keer over de Dnieper, dwars door de Oekraïne. 1 keer in het onherbergzame Armenië. En onlangs nog over de Wolga, ruim 3000 kilometer door Rusland. Stuk voor stuk reizen waar je mee thuis kunt komen, want er valt veel over die landen te vertellen. Maar voor Adrie is dat toch alles peanuts, geloof ik. Hij is meer de man van het echt onbekende en gevaarvolle. Geen avontuur in zekerheid, zoals een slagzin van een reisagent uit de jaren 80 luidde, maar bewust de perikelen van dictatoriale landen met een negatief reisadvies opzoeken. Libië, vlak voor de val van Gaddafi, Syrië en dan nu Noord-Korea. 2 weken heeft Adrie daar in augustus rondgereisd en bij elke stap werd hij bewaakt door een vriendelijke meneer van een jaar of 60 en een heel leuk meisje van 26. Haar bekoorlijkheid verhinderde haar niet om de restricties die het regime aan buitenlandse bezoekers oplegt strikt toe te passen. Het gezelschap, 9 Nederlanders en Belgen, kreeg al dus te zien en te horen wat Kim Jong-un, alias de briljante kameraad, geschikt achtte. Al zal de grote leider, te midden van zijn ballistische bezonjes, weinig tijd voor toezicht op een en ander gehad hebben. Ik noem een paar dingen die Adrie opvielen en die voor mij, voormalige bewoner van een dictatoriaal geregeerd land, toch nogal kras waren. Het begon al bij de grens bij de Yalu-rivier die China en Noord-Korea van elkaar scheidt. Verrekijkers mochten niet van de onveranderlijk booskijkende grenswachten. Nou ja, kan ik inkomen. Maar ook afbeeldingen van de grote leiders, die niet in Noord-Korea gedrukt zijn, waren verboden. Kennelijk waren ze bang dat er op een voor hen niet direct te doorgronden manier de draak met de Kim-dynastie werd gestoken. Een Sudoku-boekje mocht weer wel, hoewel er toch gemakkelijk iets van een geheime code in gezien kan worden. De wegen zijn er zeer breed en vrijwel verkeerloos, met toch op onverwachte momenten in wit uniform gestoken agenten die een niet bestaand verkeer staan te regelen. Dat was in Stalinistisch Rusland trouwens ook zo. Daarnaast is er in de steden een hele pleiade van alweer 25-jarige leuke meisjes die de kentekens van passerende auto's in de gaten houden. Want daaraan kunnen ze zien hoe hoog geplaatst de passant is en of er dientengevolge al dan niet gegroet moet worden. Af en toe staan er hoge betonnen zuilen langs de weg, op het oog zinloos. Maar die, zo werd het gezelschap verteld, bij een aanval van de boze vijand omvergeworpen zullen worden om aldus de wegen te versperren. Overal, langs rivieren, in rijstvelden, in dorpen en steden, staan omgeven door rode vlaggen enorme propagandaborden met aanhankelijkheidsbetuigingen aan het regime, dat een heel eigen jaartelling heeft geïntroduceerd. Men begint op 15 april 1912, het geboortejaar van Kim Il-sung. Ergo leeft men in dat land nu in het jaar 106. Adrie zelf van boerenafkomst was benieuwd naar de oogstmethode en het machinepark van dit grotendeels agrarische land. Twee keer bezocht het gezelschap een kolchoze van vele honderden hectare groot, waar men echter niet verder kwam dan een paar vertrekken in het administratiegebouw met metersgrote foto's van Kim Il-sung die daar op bezoek was geweest. De stoel waarop hij daarbij had gezeten en de rijstschoof die hij eigenhandig had geplukt stonden te pronken in een vitrine. Het mooiste vond ik het verhaal dat de grote leider bij een vruchtboom had gestaan en op de vraag van de omstanders hoeveel vruchten er aan die boom groeiden 803 had gezegd. Potdorie, feilloos het juiste antwoord. En 803 is sindsdien het geluksgetal van deze boerderij. Zo kan ik nog wel even doorgaan. In Wonsan, een stad aan de oostkust, viel tijdens het diner voor de zoveelste keer de stroom uit. Alles werd aardedonker, behalve de standbeelden van grootvader en vader Kim, die onaangedaan in het licht van de schijnwerpers bleven doorstralen. In een sportpaleis met schietbanen ligt in een vitrinekast een revolver met schietschijfjes, waarop je kunt zien dat Kim Il-sung in de tijd van grote afstand meerdere malen de roos had geraakt. Dat soort onfeilbaarheidsparafernalia waren er in Stalinistisch Rusland ook. Kun je in Noord-Korea nog spreken van communistische heersers? Ze hebben, zo blijkt, inmiddels een eigen ideologie, Juche geheten. Door Kim Il-sung bedacht en door het volk met kinderlijk enthousiasme, zou je bijna denken, omarmd. Getuigen bijvoorbeeld de Juche-toren in Pyongyang, die met 25.550 stenen is gebouwd, zijnde het aantal dagen dat Kim Il-sung geleefd had toen hij 70 werd. Dat Juche is een verkimde vorm van Stalinisme, die behelst dat het volk geleid moet worden door een grote leider en dat tegelijkertijd het volk en niet het individu centraal moet staan. Hoe dat in te passen valt in het gegeven dat het individu Kim Jong-un de Noord-Koreaanse massa dicteert hoe te handelen en wat te denken, is een oud raadsel dat bij het beschouwen van willekeurig welke dictatuur telkens opduikt. Bij zijn vertrek wilde Adrie in een supermarkt in Pyongyang een paar schriftjes kopen met Koreaanse opschriften. Maar die vlieger ging niet op. Dit waren propagandateksten alleen bestemd voor Koreaanse kinderen. Hij kon ze met zijn westerse hoofd niet kopen. Wonderlijk. En bizar, als je erover nadenkt.
Goed, Alexander Munninghoff, dank je wel. Er blijft bij mij hangen dat de figuur die Noord-Korea bezocht, jouw vriend, bijna Arie Groeneveld heette, de oud-voorman van het NVV. Dat kan geen toeval zijn, dat heb je vast verzonnen.
Lijkt wel. Ja. Het was een van de vele cadeautjes die de toekomstige stadhouder Willem de Vijfde kreeg. Ze waren zwart, kind en heette Cupido en Sideron. De twee jongetjes wisten zich op te werken tot kamerdienaar aan het hof en vluchtten tijdens de Bataafse revolutie met hun meester en meesteres mee naar Engeland. Kunsthistorica Esther Schreuder schreef een boek over leven en loopbaan van deze twee jongetjes. Goedemorgen, Esther.
Goedemorgen.
Ja. Ik heb begrepen dat jij op deze twee jongetjes bent gekomen door een tentoonstelling uit 2008. Black is Beautiful. Vertel eens.
Dat klopt, ja. Ik heb de tentoonstelling Black is Beautiful van Rubens tot de Duma in de Nieuwe Kerk samen gesteld in 2008. Ik ben kunsthistoricus en ik was al langer bezig met de verbeelding van zwarte mensen in de beeldende kunst. En op die tentoonstelling hingen ook heel veel bedienden, want zo zijn zwarte mensen vaak afgebeeld in de westerse kunst en in de Nederlandse kunst. En een aantal van die werken, of nee, op één werk stond in ieder geval Cupido of Sidon. Willem Frederik Cupido en Juan Anthony Sidon, om even volledig te zijn. Ja. En er wordt ontzettend. Men wist over het algemeen, of men weet nog steeds niet, hoe het leven van dat soort jongetjes bij rijke mensen of aan hoven verloopt. Er zijn allerlei aannames, maar men weet het niet zeker. Dus veel mensen denken dat die jongetjes dat werk doen wat op die schilderijen te zien is. Er wordt ook gezegd dat die jongetjes vaak in de positie van slaaf leven of als huisdier gehouden worden. Hmm. Ja, meer van dat soort aannames.
Er is toen toch ook gezegd in tijden van die tentoonstelling dat ze model hadden gestaan voor Zwarte Piet? Of?
Ja, dat kwam later op. Nee, dat was niet toen al. Maar ze zijn daar inderdaad. Dat is ook een van de triggers geweest om het eens een keertje echt uit te gaan zoeken. Maar Quincy Gario heeft ze inderdaad ook naar voren gehaald als, kijk, dit zijn voorbeelden waarop Zwarte Piet gebaseerd is.
Kindslaven noemde
hij. Ja, het is niet heel, hij heeft er niet helemaal ongelijk mee. Maar en Elmer Coffin heeft hem daar trouwens in ondersteund. Dat is een kunsthistoricus. Maar door al die discussies en al die aannames, terwijl niemand echt onderzoek had gedaan, en ik wel wist dat er enkele, in ieder geval enkele documenten bij de Koninklijke Verzamelingen waren over deze twee jongens, dacht ik van, ik ga eens vragen of ik toestemming krijg bij de Koninklijke Verzamelingen om echt onderzoek naar ze te doen. En misschien is er veel meer te vinden. En dan weten we wat hun positie was en wat ze deden. Nou, hopelijk.
Branden van verlangen om het te horen.
Want, hoe was het met die jongens?
Ik moet langzaam opbouwen.
Ja, nee, helemaal niet. Want je hebt nog een minuut of zeven.
Oké.
Hoe kwamen ze hier terecht? Kwamen ze inderdaad als slaven, die jongetjes?
Dat is niet helemaal zeker, maar die kans is wel groot dat ze in de positie van slaaf aan het hof kwamen. Het was heel gebruikelijk in die tijd, dus het is helemaal niet ongewoon. Heel veel van dat soort jongetjes werden cadeau gegeven aan hoven en aan rijke mensen. Ja. Het waren relatiegeschenken. Men vond ze mooi. Daarom staan die jongetjes ook vaak op schilderijen, omdat men die kleine kinderen mooi vindt. Nou was de aanname dat ze dan, als ze niet meer zo mooi en aantrekkelijk en klein waren, dat ze dan vaak afgeserveerd werden. Nou, dat kan ik meteen zeggen. Dat is dus in ieder geval bij de Oranjes zeker niet het geval.
Ja, we hebben nu steeds aan het hof, maar we waren een republiek nog in die tijd. Hè?
Dat is waar,
dus waren er meerdere regenten en edelen of hoogstaande mensen die zwarte jongetjes in dienst hadden?
Ja,
of waren het alleen veel meer.
Want je zoekt naar twee en je vindt er veel meer. Althans, zo ging mijn zoektocht. Dus je kunt wel zeggen dat sowieso waren er meer mensen aan het hof dan deze twee jongens. Mensen met een kleur, een donkere huidskleur. En de meeste belangrijke types die daar figureerden, zoals de Bentings en de Wassenaars en noem maar op, die hadden allemaal zwarte bedienden.
Ja, en Moor was ook een beroep, hè? Moor zijn.
Aan het hof staat bij de salarissen staat het beroep Moor en het beroep Neger. En betaalde goed, kan ik meteen zeggen.
Ja.
Maar wat deed zo'n relatiegeschenk de hele dag? Ik bedoel, werden ze ergens toe opgeleid? Hoe zag dat leven er dan gewoon van dag tot dag uit? Deden ze mee met de familie van de stadhouder, zijn kinderen? Of hoe moeten we het ons voorstellen?
Ja, nee, ze zaten vrij dicht op de stadhouder. Daarom waren ze. Ze waren natuurlijk aan het hof omdat ze donker waren en mooi. Dus ze moesten gezien worden. Dus ze waren eigenlijk altijd dicht bij de stadhouder. En de eerste jaren, als ze jong zijn, zijn ze eigenlijk in opleiding. En krijgen ze dansles en schrijfles en Franse les en rekenles en paardrijles en schietles. Nou ja, allemaal dingen die belangrijk zijn om te leren. En om ook carrière te kunnen maken aan het hof. En wat ze veel, ik weet niet precies hoe het van dag tot dag ging, maar meestal als je ziet wat de opdrachten voor de lakeien en kamerdienaars zijn, dan is het vroeg opstaan en zorgen dat je helpt bij het aankleden, nou ja, het serveren, het mensen naar de audiëntiezalen brengen. Nou, dat soort dingen allemaal.
Zijn er ook wellicht, moeten we misschien ook zorg hebben dat er wellicht sprake is geweest van gebruik als schandknaapje van een of ander, of misschien zelfs van Willem zelf?
Ja, dat zou allemaal kunnen, maar daar ben ik helemaal niets over tegengekomen. Dus er is van alles te speculeren, maar feitelijk ben ik het niet tegengekomen.
Nee. Maar heb je wel kunnen uitvogelen in hoe... Want ze zijn dus als, waarschijnlijk als slaaf gekomen, maar jij zegt ze kregen betaald en ze waren... zijn ze slaaf gebleven? Moesten ze in die functie blijven of...
Nee.
Hadden ze een zekere vrijheid?
Althans, vrijheid is natuurlijk een heel betrekkelijk begrip. Zeker als je ver van huis en haard bent en nog heel jong bent en ver van je familie. Maar op zich, zeker op latere leeftijd, als ze salaris krijgen, ze worden gelijk betaald als hun collega's. Hadden ze in principe de vrijheid om weg te gaan. Alleen denk ik dat ze daarmee heel veel zouden verbranden. En ik weet niet hoe hun kansen. Hoe groot hun kansen buiten het hof waren. Dus ze zijn niet weggegaan, want ze hadden recht op pensioen, bijvoorbeeld.
Ja,
dan ga je niet weg.
Nee, tuurlijk niet. Nee. Ze zijn ook op een gegeven moment met pensioen gegaan. Heb je daar nog dingen over
gevonden? Nou, dat is hun niet, hun voorganger wel. Die had een riant pensioen. Het is hun niet gegund, zullen we maar zeggen, omdat ze... Nou ja, tegen de 50, wat behoorlijk oud is voor die leeftijd... overlijden in Oranjestein. Ja.
Alexander Munninghoff.
Mochten ze ook trouwen bijvoorbeeld? En een bestaan in Nederland met meerdere generaties?
Integratie is eigenlijk de vraag.
Integratie, dat is absoluut mogelijk. Het lastige is alleen dat iedereen moest toestemming aan het hof vragen om te mogen trouwen. Want het was heel vervelend als lakeien en bedienden trouwden. Want dan kreeg je al dat hele gezin mee. Dat at ook allemaal mee. En dat allemaal. Nou ja, fijn. Dus dat wilden ze liever niet, überhaupt. Maar een van de twee is getrouwd en daarmee komen we ook meteen in het heden terecht. Hij is getrouwd in Duitsland, hij heeft kinderen gekregen... en er zijn heel wat Nederlandse, witte Nederlanders... die niet weten dat zij afstammen van deze Cupido.
Ja, ja. Maar jij weet het wel.
Ik weet het wel,
Nou, noem er eens eentje. Je had in Rusland het bekende voorbeeld van Alexander Pushkin... Hè, die dus regelrecht afstand van de moer van Peter de Grote.
Ja, exact. Ja. En in Frankrijk zijn er ook dat soort verhalen. En, dus gaandeweg het onderzoek, wat echt geweldig leuk was om te doen... kom je steeds meer van dit soort individuen tegen. En de mensen die dus, de Afrikanen die bij collega's... bij de familie Wassenaar en Benting zitten, die trouwen. Die krijgen kinderen. Ja. Dus dat was was voor zover ik weet absoluut geen probleem.
En deze zwarte jongetjes die zijn dus uiteindelijk door de eeuwen heen... zijn ze wit geworden. Ja. Nou,
dat is het toppunt van integratie houden. Is een hele verkeerde opmerking. Ja.
Ja. Maar, nee, als Zwarte Piet nou dezelfde weg gaat. Dan. Goed. Esther Schreuder, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Cupido en Sideron. Twee moren aan het Hof van Oranje is uitgegeven bij Balans.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, wij hebben Berlage, de Amsterdamse school, Rietveld, Rem Koolhaas en nog veel, veel meer. Kortom, als het om moderne architectuur gaat, doet ons land aardig mee. En deze week ligt een nieuw boek over deze en nog vele andere architecten van de 20e eeuw in de winkel. Het heet Apenrotsen en andere nauwe verwanten en heeft als ondertitel een reis door de wereld van de moderne architectuur.
Ja, en de schrijver ervan, Bernard Hulsman, journalist voor de NRC en architectuurkenner, is hier. Bernard, welkom. Die ondertitel begrijpen we natuurlijk heel goed. Een reis door de wereld van de moderne architectuur. Maar apenrotsen en andere nauwe verwanten. Waar gaat het over?
Een deel van het boek bestaat uit een bundeling van afleveringen van de rubriek, serie. Nauwe verwanten die ik in NRC heb. En die gaat over gebouwen die op elkaar lijken. En apenrotsen is daar één van. Je hebt nu de pixelarchitectuur, dat is heel modieus. Dat is een gebouw opgebouwd uit kleine elementjes. En in Apeldoorn staat al zo'n gebouw uit 1970, voordat de pixels waren. En dat heet de Apenrots, is van Herman Herzberger. En wordt gerekend tot het structuralisme. En is ook opgebouwd uit allemaal kleine kubusjes.
Ja, dit is ook geloof ik een laten we zeggen, je doet het niet toevallig. Want je boek is niet chronologisch opgebouwd. Je wilt laten zien dat er in de architectuur niet alleen maar... steeds ontwikkeling is van A naar B, maar ook altijd herhaling.
Ja.
En ik geloof ook dat jij je daar ook echt... in je hart over nadenkt hoe belangrijk die herhaling is... en waarom er zo'n taboe op herhaling een imitatie is. Maar daar komen we misschien dadelijk nog wel op. Want jij begint met een oude Romein te citeren... als je zegt, wat is goede architectuur?
Ja, Vitruvius. Misschien wel de invloedrijkste architect in de westerse wereld, alle tijden. En hij heeft architectuur dus gedefinieerd als een combinatie van stevigheid, schoonheid en functionaliteit, zouden we tegenwoordig zeggen.
Stevigheid en functionaliteit.
Ja, dus het moet niet instorten, het moet goed functioneren en het moet nog mooi zijn ook.
Ja, dus ons VPRO-gebouw voldoet al niet eens aan de criteria van deze oude Romeinen.
Nou ja, het, over de schoonheid valt natuurlijk een heleboel te zeggen. Goed.
Maar was dat ook lang het criterium in de architectuur?
Vitruvius was de basis voor de Renaissance en zijn invloed reikt tot ver in de 19e eeuw. En toen is eigenlijk het gedoe begonnen over originaliteit. Dat is een romantisch idee dat je als kunstenaar, dus ook als architect, je persoonlijke gevoelens moet uitdrukken, origineel moet zijn. En toen is er zo'n drang gekomen tot originaliteit en ook een taboe op imitatie bijna. Ja,
want voor die tijd is imitatie, herhaling hoort erbij, gotiek, neogotiek, en ze kunnen nog meer voorbeelden noemen. En jij ontdekt dat gek genoeg als je een stukje in de NRC schrijft over de Erasmusbrug, waarin je constateert dat iemand anders ook al iets heeft gemaakt wat daarop lijkt. En ja, dan krijg je enorm veel commentaar.
Daar is het mee begonnen en toen merkte ik ook hoe gevoelig dat lag. Dat was in de toptijd van Super Dutch. Toen was de Nederlandse architectuur wereldberoemd om zijn vooruitstrevendheid, zou je kunnen zeggen. En toen werd de Erasmusbrug gebouwd, in 1996 opgeleverd. En Nederland was euforisch, dat was de mooiste brug ter wereld. En toen merkte ik op, zei, ja, het is een hele mooie brug, maar hij lijkt wel erg op die van Calatrava in Sevilla. Ook zo'n achteroverleunende piloon. En ik wilde niks afdoen aan de schoonheid van de Erasmusbrug. Ik wou het alleen maar constateren om toch wel de zelffelicitatie in Nederland een beetje te temperen. En toen kreeg ik een dagvaarding van de advocaat van Ben van Berkel. Heel dik pak papier kwam er binnen. Was nog een faxtijd.
Alsof je hem van plagiaat had beschuldigd.
Ja, terwijl ik had juist het woord plagiaat vermeden. En ook gezegd, nee, er is geen sprake van plagiaat.
Je had hem eigenlijk alleen maar een compliment gegeven.
Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, goed geïmiteerd, jongen. Ja. Maar toen werd ik aansprakelijk gesteld voor de schade die Ben van Berkel zou hebben geleden door de vaststelling van imitatie.
Ja, dat is een naamleedschade. Ja. Zo'n goede naam, zo'n goede naam, een goede faam. Ja. Nu moeten we even, we kunnen niet het hele boek behandelen. We kunnen ook niet het hele modernisme behandelen. Nee. Maar we willen een paar dingen toch even eruit halen. Waar je niet omheen kunt, is denk ik de architect Vladimir en kunstenaar Tadlin, die van 1885 tot 1953 leefde. Ontwerpen in het communistisch Rusland. En jij besteedt veel aandacht, ik zie Alexander Munnenhof al knikken, Rusland kennen, aan die beroemde toren die er nooit gekomen is. Ja. Die Stalinistische, dialectisch-materialistische toren. Leg even uit waarom dat ding nou zo belangrijk was.
Nou, omdat er alles in zit wat in de 20e eeuw belangrijk zou worden in de architectuur. Het is een vroeg voorbeeld van geëngageerde, wereldverbeterende architectuur. Het was bedoeld om de communistische boodschap te verspreiden. Oh, de top zou een enorme projector komen waarmee leuzen in de wolken zou worden geprojecteerd. Het was ook een radiotoren om de communistische boodschap te verspreiden. En het was het hoofdkantoor van de Derde Internationale, of althans, dat moest het moest
de
het worden.
De club die de wereldrevolutie zou verbreiden.
En het is ook een heel mooi voorbeeld van wat ik dan in het boek noem architectuur parlante. Postmodernisme zou je het ook kunnen noemen. Hè. Architectuur die wil communiceren, want het is een verbeelding van de dialectische ontwikkeling van de geschiedenis. Hè. Die spiraal die zo omhoog gaat. En het is dus beeldende architectuur die ook heel belangrijk zou worden in de 20e eeuw. En het wordt ook wel gezien, maar dat is een beetje een misverstand, als het begin van het constructivisme, als het begin van de functionalistische vormgeving. Want zou helemaal van beton, staal en glas worden. Maar dat is een groot misverstand. Maar uiteindelijk wordt het nog steeds zo gezien als het begin van het functionalisme en constructivisme.
Ja, en het aardige is dat diezelfde Tadlin ook toch wel utilitarisme, nut in kunst en architectuur benadrukt. Hij ontwerpt geloof ik ook stoelen. Ja. En dan geloof ik zelfs een baby, iets met een babyachtig iets.
Ja, een drinkflesje voor een baby. Ja. Zodat je geen speen nodig had, maar wel met zo'n tuitje eraan.
Een mini-torentje.
Ja. Ja, ja, ja.
En komen we dan vanzelf bij Rietveld, de Amsterdamse school, Berlage, als we dat sprongetje even maken?
Nou, dat is ook er waren heel veel contacten tussen de Russische avant-garde, waartoe Tadlin behoorde, en de Nederlandse avant-garde. En dus er was wel zeker een wisselwerking tussen die twee. Maar waar het samenkomt, de stijl, zal ik maar zeggen, als Nederlandse avant-garde en het Russische constructivisme, is het Bauhaus. En daar hebben beide richtingen een beslissende invloed. Dus ook in die zin is de toren van Tadlin heel belangrijk. Want volgens mij ligt de bakermat van het functionalisme niet zozeer in het Bauhaus als wel in het Russische constructivisme en ook in het Nederlandse nieuwe bouwen. En zo. En dat kwam samen in het Bauhaus.
En nu zeg je in je boek dat wat heel erg opvalt in dat nieuwe bouwen, in het modernisme, is dat er een soort aanname is dat moraliteit en wereld verbeteren samenhangt met dit soort moderne architectuur. En dat het een verbond aangaat met het socialisme, de sociaaldemocratie in het Westen en het communisme in het Oosten. Tegelijkertijd ontdek je dat het niet altijd één op één is. Modernisme en socialisme.
Nee, zeker niet. Want in Italië kwam Mussolini aan de macht. En daar wemelde het ook van de nieuwe bouwers, van functionalisten. Rationalisme noemden ze dat in Italië. En Mussolini in de jaren 20, in zijn wilde periode, zou je kunnen zeggen, die verklaarde dat functionalisme tot de architectuur van de nieuwe orde. En die architecten die rationalistisch bouwden in Italië, dat waren vaak ook overtuigde fascisten. En de beroemdste moderne architect van de 20e eeuw, Le Corbusier, die nog steeds door veel architecten wordt bewonderd en zelfs al aanbeden, dat was een overtuigde fascist. Dat is men een beetje vergeten, maar...
Nou, juist weer niet, hè? Nee,
twee jaar geleden zijn er twee boeken verschenen in Frankrijk. Ja, niet veel mensen lezen Frans meer, maar daar wordt echt overtuigend aangetoond dat het een fascist was. Hij verkeerde altijd in fascistische kringen, vanaf het begin van zijn carrière. En aan het eind van de oorlog, nou ja, dat was niet eens het eind, maar het begin van de oorlog, toen Frankrijk werd bezet, is hij onmiddellijk naar Vichy gegaan om daar zijn diensten aan te bieden aan het collaborerende regime van Pétain. Hij wilde daar hoofdarchitect worden en had er ook al ideeën over.
Ja. Als je nou naar dat modernisme kijkt als stroming, dan, als ik jouw boek goed begrijp, zeg je ergens ook van de reactie erop is Hitler, de nazi's. En dan krijg je de tweedeling in de architectuur. Modernisme is goed. Traditionalisme, herhaling, imitatie. Ja. Dus al die klassieke bouwwerken van Hitler en de zijne en Speer is fout.
Ja.
Regeert dat sindsdien onze kijk op architectuur?
Ja, nog steeds wel. Ja, ik dacht bij de publicatie van een vorig boek, Double Dutch, dat het een beetje voorbij was. In Nederland, vooral in Nederland. In Nederland is een heel moralistisch land als het om architectuur gaat. Keken architecten en kritiek. Nou, niet alleen
architectuur.
Maar het is veel erger dan in veel buitenlanden. Maar vooral in Nederland werd dat traditionalisme, wat je ook in Nederland kunt zien, jaren 30 huizen en Rob Krier, een postmodernist die overal bouwt in Nederland, daar werd op neergekeken. En er werd van gezegd, dat is populistisch. En ik dacht, 4 jaar geleden, toen ik Double Dutch publiceerde, dat het een beetje voorbij was. Dat het nou wel geaccepteerd was. Half Nederland staat inmiddels vol met van die neo-traditionele dingen. Dus dat was wel geaccepteerd. En ik heb dat als criticus altijd heel serieus genomen. Heb erover geschreven. Ik vind ook dat het recht van bestaan heeft. En door dat te doen was ik altijd een beetje een paria in die architectuurwereld. Maar nogmaals, ik dacht 4 jaar geleden dat het over was. Maar nee, dat bleek heel diep te zitten. Ja, en inderdaad komt dat voor een belangrijk deel door de Tweede Wereldoorlog.
Ja dus... En dan schrijf je nu een boek waarin je heel veel aandacht geeft ook aan herhaling en imitatie. Is dat een beetje de pestkop in Bernard Hulsman?
Ja, dat speelt een rol. Een beetje poken en plagen. Daar heb ik wel lol in. Ook vooral omdat het zo gevoelig ligt. Je hebt ze onmiddellijk op de kast, de architecten, als je een verwantschap constateert.
Ja, goed. Voor je het weet sturen ze weer een advocaat.
Ja.
Bernard Hulsman is een prachtig boek geworden. Mooi geïllustreerd, uitgegeven bij Nieuw Amsterdam en ligt nu in de boekhandel.
Ja, nog even heel kort. Heeft die advocaat doorgezet?
Het werd opgelost met een ingezonden brief van Berkel, waarin hij uitlegde dat ik geen verstand had van architectuur. Dus.
Goed, hartelijk dank, Bernard Hulsman. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer het nieuwe boek van Jonathan Israel en met het tweede deel van het verhaal van de zwakzinnige inrichting, de Hafakker. Tot zo, tot na het nieuws.